Stem Zie.
Eerst even een korte boodschap.
Let's go.
We breken alle record met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn. Met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen. Je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard nu voor 1 euro per week via standaard.be/aanbod.
Dit is Stemzie, de verkiezingspodcast van de Standaard voor en door first voters.
Yo, ja, hier ben ik weer.
Wout Jennis. Ik ben 20 jaar en ik studeer rechten in Gent. In het eerste deel hoorden jullie hoe Koen Teeuwissen een campagnestrategie uitdacht voor mij. En voor mijn partij, Wout Wild. Een partij die opkomt voor de bijen. Want elke bij erbij is een stap dichterbij een blije planeet.
Een België zonder bijen had geen steek.
Maar, back to business. Ons gesprek was zo interessant dat ik toch nog een tweede podcast wilde maken.
Wat wil?
Een tweede podcast. Want hoe meer Koen mij eigenlijk vertelde over politieke communicatie, hoe meer ik aan populisme moest denken. Want dat is toch heel sterk gestegen de voorbije jaren. Populisme, dat lijkt toch wel een hele grote stempel te hebben gedrukt op de partijcommunicatie vandaag de dag. Of is het omgekeerd? Heeft de partijcommunicatie een hele grote stempel gehad op het populisme?
Dat gaan we vandaag proberen uitzoeken.
Koen had het eigenlijk over strategisch denken. Het kiezen van één thema waar mensen echt van wakker liggen. Kiezen van een vijand, een slachtoffer. Het trekken van de aandacht door eerst heel extreme stellingen te verkondigen om ze dan vervolgens af te zwakken. Maar wat betekent populisme eigenlijk voor Koen?
Populisme voor mij betekent dat je eigenlijk probeert in te breken in dat oerbrein dat mensen hebben en probeert dat oerbrein te activeren. Eerder dan dat je heel diep in de inhoud probeert te gaan. Dat je eigenlijk gaat kijken, hoe kan ik met mijn communicatie, met de manier waarop ik aan politiek doe, hoe kan ik zoveel mogelijk mensen het gevoel geven van ja, daar wil ik, dat is wat ik ook vind. En populisten slagen erin om thema's te kiezen waar mensen doorgaans heel veel van die energie van voelen van ja, dat is waar. Maar dat is niet altijd waar.
En we identificeren populisme vooral met de uitersten. Hè. Waarom doen de centrale partijen dat?
Dat is een heel, heel goede vraag. En de reden, denk ik, is omdat de uiterste partijen, de mensen die bereid zijn om aan de uiteinden van het spectrum heel duidelijke boodschappen te zetten, die ook bereid zijn om vijanden te bouwen, die bereid zijn om op een heel simpele manier te vechten, die beseffen heel goed dat ons hoofd veel minder rationeel is dan dat we denken. Dat we veel minder nadenken over de dingen dan dat we hopen. Partijen in het midden zeggen, nee. Mensen die voor ons stemmen, die stemmen voor ons omwille van ons partijprogramma. Die denken daar diep over na. Die komen naar onze congressen. Die lezen de krant enzovoort. De realiteit is dat we weten dat dat niet zo is. Dus het heeft geen zin om die proberen te overtuigen met heel slimme verhalen. Het is veel simpeler om op de extreme te gaan zitten en te zeggen, we hebben een simpele vijand en dit is het gevecht. Wie vecht mee? Ja? En het valt mij op, in ieder geval, dat wat vroeger echt aan de extreme zat als techniek, dat wel meer en meer naar het midden is aan het komen. Ja. N-VA heeft de chance gehad dat het Vlaams Belang nog extremer was, zodat zij, ze noemen dat in het Duits salonveeg zijn. Je kon op de N-VA stemmen, want je had niet de meest extreme stem genomen. Het feit dat je heel extreme partijen hebt, helpt de partijen die een beetje minder extreem zijn om behoorlijk wat van die kiezers naar zich toe te trekken. Waar je vandaag miserie hebt, is als je CD&V zijt en als je Open VLD zijt. Omdat je daar nog zit met, maar we willen dat spel niet meespelen. We willen inhoudelijk blijven praten. We willen geen vijanden maken. We willen zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons verhaal begrijpen. En dan krijg je een verhaal waarvan mensen zeggen van, oké. En voor de rest niks.
Dus dat vereenvoudigen van complexe thema's is echt wel iets wat ik onder de knie moet krijgen als ik mijn eigen partij wil oprichten.
Ja, en je bent er misschien te slim voor. Dat is misschien wel een beetje een probleem aan het worden. Want het kan goed zijn dat je zegt, ja, maar wacht, zo, ik wil genuanceerder in het leven stappen. En ik heb niet alleen maar één thema, want ik heb nog vier andere thema's en daar wil ik ook over praten.
Maar dan word ik CD&V 2.0.
Ja. En CD&V is zelf al aan het proberen om CD&V 2.0 en 3.0 en 4.0 te worden. Je voelt dat zij ook wat extremer zijn aan het gaan. Je voelt dat zij ook mediakeuzes aan het maken zijn die een beetje opvallen. Dus bijvoorbeeld wat ze gedaan hebben met dat filmpje van Jean-Luc Dehaene. Ze hebben die terug tot leven gewekt.
U ziet het goed.
The beast is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook.
En opeens zaten zij heel even in de Theo Franken-loop.
Juist, ja, die Theo Franken-loop. Die komt uit de vorige aflevering. Oké, dus even kort samengevat. Iets doen of zeggen waardoor iedereen reageert op u en over u praat. Uw standpunt heeft op die manier gratis aandacht. En dan laat je dan even sudderen tot als het uithooft en dan rakelt je het zelf weer op. Om te nuanceren of te verduidelijken of zoiets. Waardoor het er nog een laatste keer echt in de aandacht komt.
En dat is tof, want daar wil je op dit moment in de campagne wel zitten.
Of bijvoorbeeld het TikTok-filmpje van Sammy Medi over de
bijvoorbeeld. Ja, daar wil je nu zitten.
Wat ik denk, is dat je mijn keer eens moet uitleggen hoe dat het komt dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op ACID, zodat die eigenlijk niks anders doet dan wat de journalistiek iedere dag doet.
Je wilt heel even dat mensen voelen dat je bestaat.
Als je denkt dat je dat probleem oplost door ACID te straffen, dat je dan helemaal niks hebt begrepen.
Wat je voelt is dat het hele landschap echt wel meer en meer puur op communicatieniveau aan het polariseren is. En dat de technieken die zelfs een vorige verkiezing nog vrij gedurfd waren. Dat vorige verkiezing waren er een aantal dingen die we, toen ik heb ooit voor de VLD gewerkt, die we toen deden en die vrij verregaand waren voor een partij zoals VLD. Bijvoorbeeld we hebben eens een heel grote affiche opgehangen, net over de grens, omdat je eigenlijk geen grote affiches mocht ophangen tijdens de sperperiode, hè, tijdens de periode voor de verkiezingen. En wij zijn net over de grens gegaan, omdat dat daar wel mocht. Hè. En dan zijn we met iedereen die affiche gaan ophangen. En inhoudelijk, ja, daar stond wel iets op die affiche, maar eigenlijk was de pers vooral daar om die affiche te zien. Om te zien dat we ze op de grens van wat toegelaten was, iets aan het doen waren. En dat was een fijne achtergrond om dan wat interviews te doen enzovoort. Vandaag is bijna iedereen dat soort dingen aan het doen.
Ja, je moet gewoon op de trein springen of je bent niet meer relevant. Het wordt eigenlijk een beetje opgedwongen aan de partijen om op die tour te gaan dan.
Als je het niet doet, ja, maakt je leven zelf heel, heel moeilijk. Maar nog eens, dat wil niet zeggen dat mensen alleen daarmee moeten bezig zijn. Het is een en-en verhaal. Je kunt perfect, en dat zou ik u aanraden als wij samenwerken, we gaan zorgen dat je en blauw haar hebt, hè, of iets anders waardoor je opvalt. We gaan u een statement geven dat vrij polariserend is. We gaan ons eens nadenken over wie is onze vijand. Wat is het gevecht dat we in de beginperiode gaan vechten, zodat we een pion op het spelbord worden. Dat we opvallen, mensen weten dat we bestaan. Maar in de backend, hè, vanachter gaan we wel ook nadenken over en wat willen wij echt doen als partij. Wat zijn, hè, onze partijprogramma's en hoe gaan we straks dat partijprogramma proberen te realiseren. Dus je kunt perfect het ene en het andere doen. Wat vervelend is aan het worden, is dat er partijen die zeggen, maar wacht, dat die bovenste laag, die communicatielaag, is zo belangrijk, en dat is ook blijkbaar de laag waar je stemmen mee wilt, we hebben dat onderste bijna niet nodig. We moeten niet nadenken over, en hoe gaan we dat dan precies doen? Mm-hmm. Dat is blijkbaar veel minder belangrijk dan dat we dachten dat het was. En dan begint je te kijken naar een politiek die zichzelf aan het uithollen is, natuurlijk. Ja. Waar je alleen nog maar die bovenste laag krijgt. En als dat uw ambitie is, dan ga ik nooit met u willen samenwerken. En ik denk dat daar ook heel veel mensen een beetje een weerstand van gekregen hebben. Dat ze voelen dat politiek alleen nog maar het verkopen van ideeën geworden is, eerder dan echt een inhoudelijke discussie. En soms denk ik, ik heb daar ook aan meegewerkt. En ik voel me daar soms wel een beetje schuldig over. Het is niet dat het voor de eerste keer is dat mensen iets zijn beginnen verkopen of dat ze ideeën zijn beginnen verkopen. Wat er tegenwoordig wel gebeurt, is dat we veel meer weten over hoe ons hoofd werkt, hoe onze hersenen werken en hoe we mensen kunnen beïnvloeden om vlugger mee te gaan in een idee, om voor iemand te stemmen. En beïnvloeding is een positief woord, maar manipulatie is dan het negatieve woord daarachter. En dat is de vraag van, is de politiek niet meer en meer manipulatie aan het worden? In communicatie in ieder geval wel. Ik denk inhoudelijk dat er nog altijd heel veel politici echt wel met de thema's bezig zijn, echt wel wakker liggen van de wereld willen veranderen en echt wel met de juiste beweegredenen in hun vak zitten. Die mensen bedoelen het heel goed, hè? Die willen eigenlijk niks liever dan inhoudelijk echt beleid maken. Wegen op de manier waarop ons land werkt. Die willen de dingen goed doen. Maar politici die alleen dat kunnen en die niet kunnen communiceren, die hebben het vandaag heel, heel moeilijk.
Wie manipulatie zegt, zegt framing. En dat woord heeft toch eigenlijk wel een hele negatieve bijklank vandaag de dag. Je wilt niet geframed worden, zeker niet als politicus in een verkiezingscampagne. Want voordat je het weet, zit eigenlijk vast in een bepaalde frame. Denk ik dan. Maar voor Koen is framing eigenlijk verrassend genoeg niet per se negatief.
Wat is framing? Framing is proberen ervoor te zorgen dat de boodschap die ik wil vertellen op de juiste manier bij je overkomt. Dat is framing. Ik wil mijn verhaal exact zo laten overkomen als dat ik het wil. Mm-hmm. En als ik daarvoor taal moet gebruiken, als ik daarvoor een aantal dingen niet moet zeggen, als ik moet zorgen dat ik dat daarvoor in een bepaalde context dingen zeg, oké, dat is allemaal framing. Maar framing, dat is nu toevallig mijn werk. Ik doe niks anders dan boodschappen framen. En ik ga u natuurlijk, we gaan zorgen dat we onze campagne kapot framen. Hè? We gaan zorgen...
Het is echt aangewezen dat we dat doen.
Ja, het is niet aangewezen, het is noodzakelijk. Ja, ja. Als we dat niet gaan doen, dan zit je straks thuis in de zetel bij je ouders en heb je twee stemmen van je mama en je papa. En dat willen we niet.
En stel andersom dan, ik word geframed door een andere partij bijvoorbeeld. Hoe ontsnap ik daaraan? Allee, als ik het slachtoffer ben. Hè?
Eén, het slachtoffer van framing zijn betekent al iets heel goed en dat is dat ze over u aan het praten zijn. Dat mensen over u willen praten. Dus in die war room die we hebben, die oorlogskamer, het eerste wat we 's ochtends doen is elkaar een high five geven, want we staan in de krant. Ja. Wat we niet gaan doen, is vervolgens herhalen wat die mensen gezegd hebben. Tenzij ze ons punt gemaakt hebben, dan gaan we daar natuurlijk wel rustig op reageren, want dan kunnen we ons punt nog eens herhalen. Maar we gaan niet in hun frame stappen. We gaan ons eigen frame bouwen en we gaan de energie die we gekregen hebben van hun, gaan we gebruiken om ons eigen verhaal nog eens te vertellen.
Ja, dus we gaan niet gaan campagne voeren voor hun, eigenlijk.
En dat is superbelangrijk. Let daar eens op in deze campagne. Hoeveel partijen campagne aan het voeren zijn voor andere partijen? Door de hele tijd over andere partijen te praten. Door in debatten te gaan zeggen, u zegt dit, en u zegt dit, en u zegt dit. Nee, zeg eens wat je zelf zegt, in plaats van te herhalen wat anderen zeggen. Want je maakt uzelf het leven heel moeilijk. Je geeft gewoon extra licht aan de persoon die tegenover u zit.
En bij het campagnevoeren zelf, hè, in welke mate werkt dat, hey, om het eventjes vuil te zeggen, met kaksmeten naar elkaar, hè, om echt op de man te spelen. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt, wie daar een hele grote krak in is Trump. Hè, zeker met zijn bijnaam voor het Sleepy Joe. Rocketman voor Kim Jong-un, Crazy Hillary. Dat op de man spelen, los van het inhoudelijke. Is dat belangrijk, dat we dat doen?
Wat denk je zelf?
Ja, maar het zou niet mogen, hè, toch?
Dat is het antwoord op heel veel vragen vandaag. Ja, maar het zou niet mogen.
Moest ik Wout Wild nu echt willen oprichten, dan zou ik toch wel proberen om het zoveel mogelijk over mijn eigen inhoud te hebben. De bijen. Maar ik ben natuurlijk niet alleen in mijn partij.
Ja, en als ik dan mijn eigen partij heb, hè, met mijn verschillende leden, is het slimmer om één gestroomlijnde denkrichting te hebben, waarbij dat iedereen in zekere mate hetzelfde verkondigt? Of is het slimmer om elk lid een beetje te laten afwijken van elkaar, om op die manier zoveel mogelijk mensen aan te spreken eigenlijk?
Ja, dat is een goede vraag. Wout Wild wordt deze verkiezing een partij die een plek wil innemen op het schaakbord. Mm. Dat betekent dat we niet te complex gaan zijn. We gaan één boodschap hebben, één vijand, één partij, persoon die we nu naar voren zetten, dat gaat jij zijn. We moeten eens even kijken wat we met je haar doen, hoe je aankleden, dat je een beetje opvalt. We gaan zorgen dat je gecoacht wordt om in debatten te kunnen vechten. En we gaan zorgen dat we met u beslissen welk debat we willen vechten. Tegen wie? Dat is wat we deze verkiezingen gaan doen. De volgende verkiezingen heb je ervoor gezorgd dat samen met de mensen die in uw partij zitten, misschien dat er nog 2-3 andere mensen worden verkozen, zijt je al wat gegroeid. Je bent wat in de breedte gegaan. En dan gaan we inderdaad nieuwe bevolkingsgroepen aantrekken. En dat is wat bijvoorbeeld een N-VA heel goed doet. Hè? Die heeft zo de strenge huisvader, de wever. Als ik dat ben, kan ik voor de wever stemmen. Maar als ik zeg, ik wil een beetje afwijken van, ik wil meer de rebel zijn, dan ben ik Zoal de Meer. En dan kies ik Zoal de Meer. En een goede partij, maar dat kun je pas doen na een tijdje, zorgt ervoor dat een aantal subgroepen zichzelf vertegenwoordigd zien in specifieke mensen binnen die partij. Yes, yeah. En het is niet slecht voor een N-VA om dan daar ook nog een Jean-Marie de Dekker of zo bij te zetten. Zo'n complete lunatic. Want die bestaan ook. En zo zie je dat die mensen wat zeggen, ik zou wel op N-VA kunnen stemmen, dat die groep groter en groter en groter wordt.
Of zo'n Theo Franken die heel hard kan blaffen en een schitterende oppositievoerder is.
Bijvoorbeeld. En dan wordt de dynamiek in uw partij, maar daar gaan we pas... Hè, dat is echt al een beetje Champions League politiek. Ja. Dan gaan we de volgende verkiezing doen, dan gaan we ook afspraken maken. Bart, jij doet dat. Theo, jij zegt dat. En als er dan een ruzie ontstaat, Zoal, jij zegt dan dat het allemaal niet zo erg is en dat het toch genuanceerder is. Zullen we dat afspreken? En dan gaat je dat spel beginnen spelen. En dan wordt het voor de media heel moeilijk. Want de media weet dat dat spel gespeeld wordt. En de media kan niet anders dan dat spel meespelen. Dat is vervelend, hè? Maar dat is wel de wereld waarin we nu zitten.
Oké, is goed, hè. Ik onthou, de Champions League spelen van de politiek met Wout Wild, dat zal toch nog niet voor deze verkiezingen zijn. Chanske. Maar als ik over 5 jaar wel wil meedoen met de Champions League, ja, dan zal Wout Wild toch wel nog altijd moeten bestaan.
Nu, Wout Wild, hè, uw partij, wij gaan één probleem hebben in België en dat is dat wij over die kiesdrempel heen moeten.
Ja.
Dat is een vervelende, want we moeten 5% halen en om beginnend 5% te halen, dat is geen evidente. Dus we zullen alle technieken, alle trucken van de voor die we juist besproken hebben, nodig gaan hebben. Neem dat we er zijn, dan zijn we wel heel interessant. Want we hebben 5% van de stemmen, of 6%. Als je straks een stabiele regering wilt vormen, dan wilt je ons er wel bij. Want dat is 5% van de stemmen die je er gratis bij krijgt. Maar dan moeten we wel bereid gaan zijn. En dat is wat er in Nederland op zich heel goed gebeurt. In Nederland heb je heel veel partijen die één thema maar hebben. Partij voor de dieren. En die halen 4%, 5% van de stemmen. Maar die worden wel dikwijls mee in een regering genomen. Partij voor de senioren, partij voor de dieren. Die worden mee in die regering genomen. En daar wordt tegen gezegd, kijk, wij nemen u mee. Uw thema krijgt je van ons. Maar zwijg over de rest. Zullen we dat afspreken? En jij zegt dan, Wout Wild, je hebt één partijthema, namelijk bijen. High five, five. Geef mij dan dat stuk, over de rest ga ik zwijgen. Dat is wel de meest effectieve manier om uw punt tot op de regeringstafel te willen krijgen. Als je bereid bent om over de rest te zwijgen.
Heel geloofwaardig je credibiliteit te behouden.
Ja, en dat is wat in Nederland eigenlijk, daar wordt nu van gezegd, dat die kiesdrempel die wij hebben, dat in Nederland het gebrek van een kiesdrempel ervoor zorgt dat je in een parlement wel totale chaos hebt, want je moet dan als partij alle thema's met 3 mensen kunnen beheren. Maar het helpt wel heel, heel hard om uw thema heel groot te maken.
Ja.
Dus dat is het voor- en het nadeel. Dus
bij het oprichten van een eigen partij zijn die eerste jaren echt wel de moeilijkste.
Dat is waar.
Ja.
Wat we zouden kunnen doen, moeten we eens even kijken of je niet kunt beginnen bij een andere partij. Daar even op hun kosten Wout Wild lanceren. En volgende keer als
afscheuring
een eigen partij gaan beginnen.
A
la Pieter Omtzigt.
Ja.
En dan zie je dat dat eigenlijk de simpelste manier is om vanuit niets meteen in een omgeving te komen waar je wilt zitten. Ook meteen kunnen meedoen in de debatten met de grote jongens. En vervolgens dan je eigen partij gaan beginnen.
Ja, oké. Okay. Ik snap helemaal de bedoeling. Maar het voelt toch wel een beetje aan als vals spelen of manipuleren. Zoals Koen in het begin zei.
In het begin gaat alles nodig zijn om te geraken waar je wilt geraken. En dus als ik nu zo u in uw ogen kijk en denk van hoe zouden we Wout hier in dat parlement kunnen krijgen? Strategisch zou het niet onverstandig zijn. Neem dat je zelf genoeg geld hebt.
Ja.
Dat je zegt, je pakt mij als je persoonlijke campagne-stratege mee. Wij gaan ervoor zorgen, zonder dat die partij dat weet. Je gaat daar op een lijst staan, je staat er op nummer 5 of zo. Gewoon op een beetje onbeduidende plek. Maar wij gaan ervoor zorgen dat je zoveel stemmen hebt door de juiste dingen te doen, dat je eigenlijk in stemmen over een heel aantal mensen wipt. Om u zo in het parlement te krijgen, dat denk ik dat nog een haalbare strategie zou zijn. En dan gaan we ervoor zorgen dat we in die periode daar, dat we ons niet te veel aantrekken van die partij, maar dat we zorgen dat jij telkens weer naar voren komt. En dan een jaar voor de verkiezingen volgende keer zeg je van sorry, ik heb hier geprobeerd te doen wat ik moet, maar ik moet mijn energie echt kunnen steken in hetgene wat belangrijk is. En hier wordt te veel gepraat over dingen die er niet toe doen. Ik ga mijn eigen partij oprichten.
Los van Wout Wild moet ik natuurlijk zelf ook voor de eerste keer gaan stemmen straks. En ik vraag me nu toch wel zo stilaan af, als kiezer, wie mag ik nog geloven? Welke politicus is echt? Welke uitspraak is gemeend? En welke foto is eigenlijk nog spontaan?
Ja, ik denk, als je straks naar verkiezingsshows kijkt, of als je straks naar een verkiezingsprogramma kijkt, dan denk ik dat je eens moet kijken van wat zijn eigenlijk die dingen waar die politici waarschijnlijk heel bewust mee zijn bezig geweest. Toen wij met Mark Rutte werkten, was een van de dingen wit hemd, opgestroopte mouwen. Elke persconferentie begon met Mark Rutte die zijn knoopjes van zijn mouwen losmaakt en die zijn mouwen opstroopt. Alle foto's in de krant is Mark Rutte met een jeansbroek, wit hemd, opgestroopte mouwen. Liefst met mensen die je niet meteen bij de VVD zou zien. Dat waren afspraken die we gemaakt hebben. En dat is iets waar je als kiezer moet kunnen doorkijken. Want elke foto bijna die van een politicus gemaakt wordt, alles wat een politicus straks in de media brengt, je moet ervan uitgaan dat daarover is nagedacht. Dus dat betekent, daar mocht je niet van uitgaan dat dat de waarheid is, of in ieder geval dat dat hetgene is waar je je stem op mocht bouwen.
Maar wat dan wel?
Er is niks mis natuurlijk met op je buikgevoel voor te gaan zeggen, ah, dat is iemand die vind ik wel tof. Maar weet wel dat die persoon heeft geleerd welke woorden die moet gebruiken, hoe die er moet uitzien, om ervoor te zorgen dat jij hem tof vindt of haar tof vindt. Ja? Dus alles is een spel.
Ja.
Wat ik interessant vind, en dat is als mensen aan mij vragen voor wie zou ik stemmen, dan vind ik het belangrijk dat je voor jezelf eens opschrijft wat jij het allerbelangrijkste vindt. Wat zijn de thema's waar jij van zegt, daar wil ik nu echt wel dat iets mee gebeurt. En bij mijzelf is dat bijvoorbeeld duurzaamheid. En dan vervolgens eens gaan kijken bij alle partijen, niet wie praat daarover, want iedereen gaat over alle thema's praten, maar voor wie is dat het belangrijkste thema? En voor welke partij weet ik, als die in een regering komen, gaan die dat nooit loslaten. En stem voor die partij. Dat is de manier waarop ik stem.
Wat is eigenlijk het verschil tussen dat waspoeder verkopen en wat wild verkopen?
De technieken die we gaan gebruiken zijn exact dezelfde. Maar het belang is veel, veel groter voor Wout Wild dan een doos waspoeder. En dat is ook de reden waarom ik geen waspoeder meer verkoop.
Oké, top. Moest ik dus later echt een partij willen oprichten, dan ga ik u weten te breken.
Maar ik vind, zonder zeven, Wout, we hebben een aantal dingen nu besproken. Als wij een partij zouden beginnen waar ik echt over zou beginnen nadenken nog, en Wout Wild is een heel goede lijn, omdat je daar campagne-technisch heel veel toffe dingen mee kunt doen. 24 uur live, vanaf nu non-stop je leven beamen, transparant, binnen een politiek die niet meer transparant is. Ik vind dat ook interessant. Dus er zitten een aantal zaken die we besproken hebben in, waar ik echt mee zou willen verder gaan. En denk eens nou over dat blauwe haar.
Daar ga ik nog even toch van afzien, eigenlijk. Ja, dan zeg je super erg bedankt, hè, Koen, voor je tijd en voor je inzichten.
Het was fijn, dankjewel.
Hou je van podcasts en van nieuws? Weet dan dat De Standaard ook een dagelijkse Actua-podcast heeft. DS Vandaag. Give it a try.
Merci om te luisteren.